Weet je nog, vorig jaar, joh, die start, dat Perez daar even zich vergiste.
Zo.
En nog bijna met Max eraf vloog.
Ja.
Zo, de knetters. Ja,
het is
voorstellen
moeilijk,
dat nu gebeurt, hè, zo. Ja. Perez die nog één keer een statement wil maken en dan rost hij Max eraf.
Moet hij wel Q3 halen.
Oh ja.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
Waarom heeft Lando Norris zoveel moeite met het verslaan van Max Verstappen? En kunnen we dit weekend nog meer vuurwerk verwachten in Mexico? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine. Sinds 1994 het race magazine van Nederland. Is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Bas Holtkamp, aan tafel coureur Jeroen Blekemolen en verslaggever Gerrit Bos. Welkom. Hey jongens, zo wordt Norris toch nooit wereldkampioen?
Ja, nee, ja, dat gaat niet de goede kant op. Ja, dit is precies wat Verstappen denk ik een keer nodig had. Dat gaf hij zelf al aan. Hè? Als ik één keer het om weet te draaien, dat ik geen punten verlies, maar punten win. Dan ziet het er heel anders uit in één keer. We hadden natuurlijk allemaal mooi berekend. Als ze 1-2 worden de hele tijd, en dan wordt het spannend. Maar ja, de achterstand is er. Eén keer eraf, ook voor Norris, dan is het helemaal klaar.
Dus,
ik denk dat hij wel een grote slag heeft gemaakt nu.
En wat je ook al zei in jouw column van de week, dat is wel een mentaal tikje voor hem, hè, denk ik.
Ja, ergens begon hij het ineens wel te geloven dat het nog kon. Maar ja, als je dan punten verliest, hij weet dat hij punten goed moet maken. Dat is een beetje de mindset waar hij in zit. Nou ja, dat probeerde hij, maar is niet gelukt.
Nee.
Nou ja, hij is geen killer. Dat kunnen we toch wel concluderen, zo langzamerhand, denk ik. Want hij levert niet wat hij moet leveren als je echt om de titel vecht, vind ik. Dan moet je gretiger zijn. Dan moet je meer doorpakken als je Max Verstappen voorbij wil gaan. Wat sowieso al niet makkelijk is. Maar als jij voor een titel wil vechten, dan moet je alles in de strijd gooien. En het is net wat te lief, net wat te soft in mijn beleving.
Hij is niet altijd hard genoeg, nee. Want hij heeft wel een paar van die wedstrijden dat hij kwam en dat hij ook Verstappen voorbij reed. Gewoon in één keer, boom, hij rijdt er naartoe, langs en weg. En hebben we hem niet meer teruggezien. Maar zoals... Ja, hier in Austin, daar, ja, dat duurde het gewoon te lang. En je hebt daar wel kansen, want je hebt ruime bochten.
Ja. Ja.
Dus dan had je eigenlijk meteen er vol voor moeten gaan.
Maar Jeroen, wanneer, wat Gerrit al zegt, een echte killer. Wanneer ben je een echte killer? Kun je dat leren of moet je dat zijn?
Ja, een beetje van beide. Maar ik denk dat de meeste coureurs in de Formule 1 wel redelijk killers zijn.
Ja.
Maar daar zit ook een onderscheid tussen. En bij Verstappen weet je gewoon, als hij een kans krijgt, dan gaat hij. Gooit hij hem ertussen. En hij doet, zeker tegenwoordig, maar in het begin vond ik dat ook wel meevallen. Geen hele gekke dingen. Hij haalt het altijd wel, zeg maar. Dus hij voelt dat goed aan. En als je twijfelt en je denkt, nou, ik weet het niet. Ja, dan ga je niet. Dus er zit wel verschil tussen coureurs. De een is voorzichtiger dan de ander.
Ja, maar je hebt wel de categorie, zeg maar, de bovencategorie. Hè? Of hoe noem je dat in het wielrennen ook alweer?
De buitencategorie.
Want wat Jeroen zegt, kijk, als jij de Formule 1 haalt, dan ben je natuurlijk niet een zacht gekookt ei. Dan heb je echt wel wat laten zien en dan kun je heel veel. Maar dan moet je ook presteren op momenten dat je onder druk staat. Dus in die zin is het geen softie, Norris. Maar je hebt die buitencategorie waar Max Verstappen toe behoort. Mensen zoals Michael Schumacher vroeger, weet je wel.
Absoluut.
Die gewoon voor iedereen en alles moet gewoon wijken voor het ultieme resultaat. En dat mis ik bij Norris nog te vaak en misschien ook wel bij zijn team, bij zijn hele team.
Ja, dat is natuurlijk de hele mindset misschien van zo'n team. Als je kijkt bijvoorbeeld hoe die op Zandvoort tekeer ging, Norris.
Ja.
Toen was hij meteen boom, de langste.
Ja,
maar
toen was hij ook echt veel sneller en toen was hij ook echt veel beter. En nu moet hij net dat laatste kleine verschilletje maken met Max bij een inhaalactie. En dan zie je gewoon alsof je Norris bent en denkt van shit, ik moet Max Verstappen inhalen. Hoe moet ik dat nou weer hebben? En dan gaat hij eerst een paar ronden nadenken over hoe hij dat moet hebben. En dan heeft Max Verstappen al lang gezien hoe hij dat wil proberen. Weer buitenom, net als in Oostenrijk bijvoorbeeld. En dan is het net alsof Verstappen al weet wat Norris gaat doen, in mijn beleving. En dan is het misschien net, dan duurt het misschien net te lang, toch? Voor Norris.
Ja, maar race is echt een heel strategisch spel. Je gaat natuurlijk keihard, maar je moet overal over nadenken. En met hele kleine verschillen kun je het wel voor elkaar krijgen om iemand achter je te houden of juist in te halen. Maar dat zijn van die hele kleine stuurbewegingjes.
Zoals? Heb je wat voorbeelden?
We hebben natuurlijk het moving and the braking tegenwoordig.
Ja.
Waar echt op gelet wordt. Wat op zich goed is, want het zou niet oké zijn als je in één keer alle kanten op gaat. Dat was vroeger heel normaal. Mm-hmm. Dat deden we allemaal. Maar ja, nu kun je wel de grens opzoeken en kun je dus echt een heel klein stuurbewegingetje maken, waardoor degene achter je toch gaat twijfelen, gaat hij nou wel of gaat hij niet? En ja, dan is het al gebeurd. Dan ben je alweer een bocht verder. Precies. Heb je weer een bocht overleefd.
En dus wat er ook gebeurde in Austin, Max had af en toe van dat soort dingetjes, waardoor Norris misschien schrok of dacht van oeh, toch wel, toch niet. En dan ben je weer een hele ronde verder om dat weer...
Ja, hij positioneert zeg maar zijn auto precies goed, zodat er weinig ruimte is aan de binnenkant. En ja, natuurlijk wat meer aan de buitenkant dan. Dus dan ja, en dan gaat hij nog een beetje twijfelend. Hij twijfelt niet, want hij weet precies wat hij gaat doen. Maar ja, een soort van twijfelend doen van ja, waar gaan we heen? En dat is het moeilijke, dat hele spel tussen twee coureurs.
Ja, ja.
En daar is Verstappen wel echt heel erg goed in.
Ja, maar dat bedoel ik ook. Het is net alsof Verstappen in dat spel, zeg maar, Norris gewoon in de pocket heeft, weet je wel. Gewoon een mentale voorsprong al heeft. Als er weer een duel aankomt, dan heb Max Verstappen zoiets van, nou, laat het maar zien dan. Ga me maar voorbij als je dat denkt te kunnen. En alsof je bij Norris dan ziet, zo van, oh jee, hoe moet ik dat hebben, weet je. En dan gaat hij toch maar weer doen wat hij altijd deed. En dat is makkelijk te verdedigen voor Verstappen. Het is een beetje zoals je in het tennis wel hebt, in andere sporten wel, dat je een angstgegner hebt. En Max is voor Norris de angstgegner. Dat hij Max tegenkomt en denkt, nou moet ik daar weer voorbij. Hemeltje lief, hoe moet ik dat hebben? Ik bedoel, zo zit Norris wat mij betreft in de auto. En dat zo zwart-wit zal het niet zijn natuurlijk. Alleen dat is wel hoe het oogt, weet je wel.
Maar het zal meer liggen aan Verstappen. Want ja. Ja, zijn eerste race die won, hoe wint hij die? Door heel strategisch te verdedigen.
Ja.
In 2016 in Barcelona.
Ja, met Räikkönen achter
hem. En heeft hij zo goed gedaan. Zo ja. Goed. En toen was de eerste keer dat hij kon winnen. En hij heeft geen krimp gegeven.
Maar
we hebben het hier over een rijder die ook weer, als je ziet, ik vond een van zijn beste races qua verdedigen nu weer.
En ja, ik vond het geweldig. Ja,
als je ziet hoe hij dat aanpakt. En ook op sommige plekken bewust iets te langzaam rijden. Want daar kan je dan toch niet inhalen. Hij bepaalt, hij zorgt van jij gaat maar die kant op en dan kan ik je daar afschermen. Dus het is echt een soort van samenspel. Maar andersom, als hij moet aanvallen, is hij ook altijd helemaal aan. Ja. En dan kan hij...
Zonder twijfel vaak, het is meteen baf. Hij staat er gelijk.
Ja. Ja, en dan remt hij soms denk je veel te laat, maar hij haalt het altijd. Dus
ja.
Ja, dat is echt heel knap. Maar er zijn denk ik geen betere coureurs qua... Nou, hij heeft sowieso basissnelheid, heeft het hele complete plaatje. Maar er zijn denk ik geen betere coureurs. Of er is geen betere coureur op de wereld die dit aanvoelt. Die dit spelletje aanvoelt. Zo goed.
Ja, maar dat is dus ook intelligentie. Race, slimheid, zeg maar.
Ja, maar hij hoeft niet eens over na te denken.
Nee.
Dit is zijn natuur. Dat heeft hij op de kart geleerd. En hij voelt gewoon, oké, als ik nu een klein beetje meer naar rechts ga en dit en dat. Dan gaat hij daarheen. En oké, als hij kansloos is, dan geeft hij hem ook op tegenwoordig. Dat vind ik ook wel... Nou ja, dat is ook de intelligentie. Als je ziet van, dit ga ik toch niet winnen.
Volwassen.
Dan maar geen tijd verliezen.
Ja. Ja. Plus ik denk ook, als je kijkt hoeveel uur hij achter die sim zit. Dan heeft hij elke situatie honderden keren al een keer beleefd, meegemaakt. Hij weet precies, oh, dit dan.
Ja, dat helpt tegenwoordig ook mee, denk ik.
Ja, toch?
Dat zijn meer situaties. Ja, ze hebben nog veel meer meegemaakt dan dat je dat vroeger had gedaan.
Ja. Als we nog even terug gaan naar de start. Dat was toch ook een soort van open deur. Als kijker dan, dat je denkt, nou jongens, Norris, gewoon toch niet zo open daar zo. Althans, niet mega open, maar ja, je wist dat Verstappen er hard tussen had kunnen zetten. Maar goed, jij hebt er meerdere keren gereest. Is het zo makkelijk als dat ik nu zeg? Of zeg je van, nou, het is toch iets anders?
Ja, het is echt een moeilijke eerste bocht. Je rijdt omhoog, je ziet de apex, de binnenkant van de bocht, niet echt liggen. En het is super breed. Als je normaal in je eentje rijdt, is het makkelijk. Dan rij je iedere ronde rem je op je referentie en dan weet je dat gewoon. Maar na zo'n start met zoveel auto's, waar je ook kortere lijnen kan rijden, waar je dus iemand een soort van kan afsteken, dan is misschien je exit weer wat minder, maar dan ben je er wel voorbij. Dus er zijn zoveel variabelen bij zo'n start dat het wel lastig is.
Ja.
En nu reageren ze natuurlijk op elkaar. Maar ja, daar kun je nog wel, daar heb je invloed op natuurlijk. Je kan zorgen dat de deur dicht is. Dat deed Max bij de sprintrace weer heel goed. Dan zet hij zijn auto precies op de plek dat het eigenlijk net niet gaat om in te halen. Ja, en dan heb je hem.
Ja, dus kortom nog eens, had er een half metertje meer naar links moeten gaan.
Ja, ik denk als ik iets meer naar links dan had Verstappen, dan was de bocht nog korter geweest voor hem. Nu halen ze het allebei, maar ja, net niet, maar ook niks aan de hand. En dan ga je iets te wijd.
Mm-hmm.
Maar allebei, dus dan kun je nog zeggen, ja, is de start. En dan kom je er weer mee weg. Is ook een beetje grijs gebied, maar... Je komt er weer mee weg. En ja, dat is. Maar het gaat dan echt om een heel klein stukje asfalt wat je naar links of naar rechts moet.
Ja. Ja, knap dat Max dat dus in de sprintrace dus wel voor elkaar bokst. Hè? Want die doet het precies dus goed. Die intuïtie, zeg maar, waar jij het over hebt. Of slimheid, wat ik zei. Ja, het is maar hoe je het betitelt. Maar hij krijgt het wel voor elkaar, hè, om dan de deur dicht te doen zonder dat er gedonder is en gewoon aan de leiding te blijven. Wat dus een ander dan weer niet lukt.
Ja, hij houdt hem gewoon iets korter. Ja. Geeft iets minder ruimte, waardoor je dan bij de sprintrace, waardoor je gewoon de bocht wordt scherper. Want je moet nog verder naar binnen. Ja, en dan gaat het op een gegeven moment niet meer. Dus ga je maar naar de buitenkant kijken.
Ja, ja.
Dus daar kiest hij alweer van, nou, ik wil hem eigenlijk daar hebben. En niet, je kan als leidende auto, kun je de keuze maken voor de ander. Op een bepaalde manier. En,
ja.
En dat is andersom weer. Bij de hoofdrace is dat dus niet gebeurd. Dan precies, bepaalt hij de keuze.
Ja, ja. Ja, maar ik moest wel denken aan alle Lando Norris fans, hoor. Dat die dan thuis op de bank zitten. Zo van, jongen, je weet toch dat hij eraan komt, weet je wel. Gooi die deur dicht, man.
Ja.
Dat moet toch frustrerend zijn voor mensen die, zeg maar, fans zijn van andere coureurs dan Max Verstappen. Dat, ik denk dat je dan een zwaar leven hebt.
Dan nog even dat akkefieken tussen Max en Norris, zeg maar, in die ene bocht. Waardoor die Norris even buiten de lijntjes kleurde. Max inhaalde en uiteindelijk dus een penalty kreeg van 5 seconden. Kun je uitleggen waarom bijvoorbeeld Max daar geen straf kreeg en een Russell wel?
Ja, dit zijn moeilijke gevallen. En dit is ook waar iedereen, volgens mij de rijders zelf ook niet meer zo blij mee zijn. Alles wordt helemaal uitgeschreven, de regels, waardoor je altijd kan zeggen, en het was ook goed dat Max meteen reageert op de radio, want dat is hoe het tegenwoordig ook werkt. Mm-hmm. Dat speelt ook mee in een beslissing. Dus hij zegt, daar moet er naar gekeken worden. En dan gaan ze ook naar kijken dan. Ja, het zijn altijd lastige gevallen. In een gevecht, want Max ging ook buiten de baan. Die ging ook gewoon met, die ging ook, had ook track limits eigenlijk. Dus die is van zijn rem gegaan en die zorgt gewoon dan maar allebei eraf.
Ja.
Eigenlijk, Brazilië 2021 met Hamilton. Een beetje hetzelfde. Toen werd Hamilton ook boos.
Ja.
Maar was ook de grens op zoeken. Maar het is heel moeilijk voor een wedstrijdleiding om meteen die keuze te maken. En het neemt wel een beetje weg van het mooie racen natuurlijk.
Ja. Max zei zelf ook van, wat er nu gebeurde was eigenlijk hetzelfde wat hij had in 2017 in Austin. Dat hij Räikkönen in de slotfase inhaalde en ook last minute van het podium werd afgehaald.
Ja. Ja. Nou, dat klopt inderdaad. Dat deed het wel aan denken. Maar dat is dus ook het probleem, dit soort incidenten doet vaak denken aan andere incidenten. En die, als je daar dan aan terugdenkt, worden soms op verschillende wijze, zeg maar, aangepakt of aangevlogen door een wedstrijdleiding die ook weer bestaat uit mensen. En dus zit ook weer een subjectief aspect in. Hè? Want het is ook interpreteren van regels soms. En de een interpreteert het anders dan een andere steward. En waar je ook nog mee zit, denk ik, in dit geval, is ook nog een soort van tijdsdruk. Hè? Dat het was al aan het einde van de race. Ja. En misschien als dit in rondje 22 gebeurt, ik noem maar wat, dan denken ze er misschien iets langer over na. Of dit was ook wel de meest voor de hand liggende keuze. Want in principe ben je gewoon met 4 wielen naast de baan en je haalt iemand in. Dus dat mag niet.
Simpel, hè?
Ja, als je het zo bekijkt. Dus als je snel een besluit moet nemen, kom je daar misschien bij uit. Maar los van dit alles, ik vind wel dat het team wat te verwijten valt, hoor. Want ik bedoel, McLaren die zegt meteen tegen Norris van je lag voor bij de apex. Nou, dat volgens mij, of ik heb andere beelden gezien, maar dat was volgens mij niet het geval. En dat ziet het team toch ook. Dus dan moet je coureur in ieder geval de informatie geven die klopt. En dan had misschien Norris zelf wel gedacht van, nou weet je, dan geef ik de plek terug en ga ik meteen weer in aanval. Of dat gelukt was, wat we net besproken hebben, is nou vers 2 natuurlijk. Maar ik vind wel dat Norris, zeg maar, ook niet de juiste info kreeg van zijn team. Dus dat helpt in mijn beleving niet mee. Maar goed.
Ja, de essentie van het race eigenlijk in zo'n geval is, als je voor ligt bij de apex, we hebben nu allemaal de regels uitgeschreven, maar dat is ook qua gevoel voor een coureur. Als je net je voorwiel aan die buitenkant voor de ander hebt, dan ben jij een beetje in control. Dan kun je hem kort houden.
Ja. Ja.
En dan zorg je dat Max Verstappen dus in dit geval niet van zijn rem af kan gaan, of zelf ook een beetje wijd uitkomt. Want dan ben je gewoon de baas. En als je er net niet voor zit, dan is degene aan de binnenkant de baas. En dat is, die kan dan het gaan regelen.
Ja,
en dat is het moeilijke, want dat is het mooie van racen. En dat is nu wel het moeilijke met al die regels.
Ja, maar dat was ook hoe de FIA het uitlegde. Hè? Hoe de stewards het uitlegden, de wedstrijdleiding. Namelijk dat Norris het recht niet had op deze bocht. Door de positie waarop ze lagen. Dus
het geval van Russell was het ook, denk ik, misschien omdat Russell de aanval inzette. En Max was aan het verdedigen.
Ja, dat is natuurlijk ook weer een ander spel.
Ja, en los daarvan, die coureurs worden er ook gek van. Want Oscar Piastri, die kreeg ook een straf in de sprintrace. Die zei gisteren na afloop, dan snap ik niet waarom dat toen werd besloten en nu weer dit. En de vraag was, wat is dan de oplossing? Nou, zegt hij, gewoon een grindbak daar neerleggen en dan zijn we van al het gedonder af. Dat is toch veel wat je vaak weer terughoort bij dit soort discussies. Ja, hoe moet het dan? Dan kom je vaak bij het antwoord grindbak, zeg maar. En dan... Ja, dan krijg je misschien ook wel minder gevechten. Want nu durven mensen ook risico's te nemen. Hè? En dan misschien minder. Dus ja, dan krijgen we weer
toptocht. Is dat zo, Jeroen?
Ja. Ik denk dat je als coureur met je instinct van het racen, dat je elkaar dan meer de ruimte geeft.
Ja.
Gek genoeg. Hè? Dat zie je ook op straat. De circuits kunnen ze ook ineens inhalen tussen de muur. En dan raken ze de muur vaak niet.
Ja.
Maar op dit soort circuits waar heel veel ruimte is, daar nemen ze alle ruimte. Ja. Een coureur neemt natuurlijk de ruimte die hij ter beschikking heeft.
Precies,
dus ze nemen meer risico als er meer ruimte is.
Ja.
En dat geldt voor beide partijen, of je nou aanvalt of verdedigt.
Ja.
En als je dan als je dan met z'n tweeën die bocht uitkomt. Dit ging over bocht 12 in Austin.
Ja.
En er had wel grind gelegen. Dan had Verstappen misschien niet zomaar. Nou, sterker nog, die had niet van zijn rem kunnen gaan.
Nee.
Dan had hij zelf ook niet kunnen.
Ja, precies.
Dus dan ga je anders racen.
Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik, ja. En eerlijk is eerlijk. We vinden de discussies over die straffen allemaal vervelend. Maar we zitten wel op het puntje van de stoel. Hè? Als er iemand buitenom probeert in te halen. Want dan denk je meteen, oh jee, daar gaat iemand. Of dat mag niet. En een ander zegt, jawel, dat mag wel en dat kan wel.
Ja.
Dus het maakt het ook wel weer levendig. Alleen het schiet door met de discussies over de straffen.
Ja, maar als je zo kijkt naar die baan, zeg maar. Ze hebben overal, misschien hebben een aantal gasstroken toegevoegd. Een aantal van die van dat nepgrind.
Ja.
Maar niet in die bocht. Dat is er ook met opzet, toch? Of...
Ja, dat zal ook met de veiligheid te maken hebben. Met de homologatie van het circuit.
Okay.
Daar heb je ook nog mee te maken. Dat de FIA gewoon zegt, ja, dat vinden we gevaarlijker.
Okay.
Of iets dergelijks. Want zo is het goedgekeurd. En als we dat aanpassen... Maar goed, ze zijn er met de FIA met zoveel mensen. Dus ze kunnen dat ook weer zo een regel erbij zetten dat het wel kan.
Ja.
Maar dit is zo'n typische bocht. Ja, je komt van zo'n lang rechtstuk. Het is zo'n haakse bocht. Ja, je kan er altijd te laat remmen. En het komt altijd goed. Maar dan heb je de discussie.
Ja.
Vorige week hadden we het erover van, nou, wie gaat deze race winnen? En riepen we allemaal, dat wordt Norris. Nou, we zaten ernaast. Dat is ook wel leuk, hè? Want elke race is het weer anders. We gaan zo meteen even hebben over de race van Mexico, die er nu aankomt. Maar we gaan eerst even naar de pitlane. Nou, jullie krijgen een aantal stellingen voorgelegd. Niet nadenken, gelijk antwoord geven. Liam Lawson is eigenlijk veel beter dan Yuki Tsunoda.
Ja.
Oh, dat is heel snel antwoord.
Ja, zeker. Ja.
Het was wel weer een dijk van de race die reed. Zijn eerste race en dan achteraan starten.
Ik vind het ook eerder in zijn carrière al. Hij stapte in de DTM, had eigenlijk kampioen moeten worden. Maar door pech werd hij het niet. Of werd eraf gerost, zeg maar, gewoon in racetaal. Gaat naar Japan, wint daar. Hij is echt, alles wat hij doet, is hij gewoon heel snel mee. En al jaren, dus dit is echt een megatalent.
Ja. Ja, van 19 naar 9.
Ja. Ja, en dan moet die pitstop voor Yuki uitkomen. Ja. En Yuki ook van, hoe kan dit?
Ja. Nou ja.
Precies. Zo dus.
Ja.
De volgende. Belachelijk dat ze het extra punt voor de snelste ronde gaan afschaffen.
Ja.
Nou, ik zeg ja, maar dan wil ik wel even duiden. Als dat,
ja, nee, tuurlijk.
Want het is, ergens is het belachelijk dat ze het extra punt afschaffen. Maar als je dat dan toch doet, voeg het dan ergens anders weer toe. Namelijk voor de pole position. Dat zou ik willen voorstellen. Het zal niet veel effect hebben, mijn voorstel, denk ik. Ik neem niet aan dat ze het overnemen. Maar dat zou in mijn beleving een mooie... Dus ik zou het vervangen, zeg maar, door een ander extra punt.
Ja, dat lijkt me ook een goede. Dat je bijvoorbeeld 3-2-1 doet voor de top 3.
Ja.
Dan is die kwalificatie heeft nog wat meer, meer nadruk.
Ja.
En ja, die snelste ronde. Het is natuurlijk leuk dat het ook nog wat effect heeft. Ik vind op zich de regel goed dat als je niet in de top 10 rijdt...
Ja,
dat dan kun je wel weer afpakken van iemand. Maar ja, dat is nou eenmaal het spel.
Nee, klopt. Maar ik moet zeggen, ik vond het zelf wel leuk met die Cola Pinto. Dat hij bijna dat extra puntje had. Nou, zo'n jongen gun je dat toch? Dat is toch leuk dat dan...
Ja, maar...
Dat geeft iets meer...
Ja, nee, precies. Alleen ik vind, kwalificatie is zo'n belangrijk onderdeel van een weekend. Zo'n belangrijke sessie. En dat vind ik veel meer waarde hebben, een pole position, dan een snelste ronde. Dus als je dan toch een extra punt geeft, geef het dan daarvoor.
Oké. Okay.
Ja.
De volgende. Het is juist goed dat het FIA Gala in Rwanda is.
Nee.
Ja, nee.
Nee, man. Houd toch op.
Hoezo niet, jongens?
Nou ja, wat een onzin. Dat al die coureurs, Verstappen had er zelf ook het over gezegd. Ja. Maar die moeten daar allemaal zelf naartoe komen. Zelf betalen. Maar niet alleen die Formule 1 jongens. Ook jongens die in een heel andere fase van hun carrière zitten.
Ja.
En natuurlijk wil je daarheen. Want je staat samen met Max Verstappen daar op dat FIA podium.
Ja.
Maar ja, het gaat nergens over.
Oké. Okay. Nou, helder. Het wordt dit seizoen niks meer met Hamilton bij Mercedes.
Nee.
Ja.
Nee?
Ja, maar, nee, als in...
Het wordt niks meer.
Of nee, het wordt nog wel wat, zeg maar.
Nou, het wordt niks meer, denk ik. Alleen is het wel heel moeilijk te voorspellen.
Ja.
Want het kan best zijn dat het in één keer weer klopt dat ze wel de snelheid hebben.
Ja. Ja.
Dan heb je een heel ander...
Nee, maar ik denk dat het ook niks meer... Ik denk dat, ja, dat... Ja, de geest is uit de fles, of zeg je dat? Of juist in de fles. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar in ieder geval, het gaat als een nachtkaas uit, vrees ik.
België, won die nog?
Ja, maar ook omdat Russell gedisqualificeerd werd. Okay. Ja, nee, Silverstone, dat was,
Silverstone,
dat was knap. Ja. En er zit heus nog wel wat in, maar het werkt gewoon niet op een bepaalde manier meer. Okay. En dan, nou ja, goed. Maar dat zul je net zien inderdaad, hoor. Mexico, huppakee, Paul Hamilton, dan staan we weer met
z'n... Komen zo nog op.
Ja, kan maar zo.
Ferrari gaat dit jaar de constructeurstitel nog winnen.
Ja.
Ja?
Ja. Ja. Ferrari gaat de constructeurstitel winnen. Ja.
8 puntjes achter Red Bull.
Ja, we hebben het allemaal maar over McLaren en Red Bull. Maar ze gaan sowieso Red Bull nog voorbij. En dan gaan ze ook nog McLaren misschien nog wel inhalen. Het is toch een team wat toch... We onderschatten het allemaal. Want we hebben het zo vaak over... En dat is logisch, hè, als Nederlanders, over Verstappen en de titelstrijd met Norris. En McLaren die dan... Maar moet je kijken hoe dichtbij Leclerc eigenlijk bij Norris staat. Zonder dat we het daarover hebben. Moet je kijken hoe dichtbij Ferrari ineens achter Red Bull staat. In de constructeurstitel. Weet je, dus ik zie ze nog wel klimmen, hoor. Het gaat hard met dit soort resultaten. Dus,
Jeroen?
Ja, ik zeg dan nee. Ik denk eerder McLaren. Maar het is op dit moment echt moeilijk te voorspellen. Want als je ziet dat Ferrari in één keer zo goed is in Austin... Dat had niemand verwacht. Nee. Gewoon gedomineerd.
Nee, klopt.
Rij je zo weg.
Klopt.
Het kan best zijn dat Mexico is weer een hele andere wedstrijd. Het type baan en zo. Dus het kan zomaar zijn dat het daar weer andersom is.
Ja.
Maar misschien ook niet. Misschien heeft Ferrari wel weer net de puntjes op die.
Nou ja, precies. En kijk, weet je wat wel is? Bij Ferrari is het vaak wel, zeg maar, of ze zijn allebei goed, de coureurs, of allebei vallen ze tegen. En bij Red Bull is het natuurlijk een soort eenmansdestructiebedrijf. Is het alleen Verstappen die het opneemt tegen de rest? Want Perez die bakt er ook weer niks van. Dus dat speelt natuurlijk ook mee. Hè? Als Ferrari goed op dreef is, zijn er 2 jongens die veel punten pakken meteen. En bij McLaren ook wel, maar Piastri toch altijd net een paar minder dan Norris. Dus ik heb vertrouwen in het duo.
Ja, absoluut. Ja, dat is natuurlijk een heel sterk duo. Ja.
De volgende. Cola Pinto heeft nu al bewezen dat hij in de F1 thuis hoort.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Nou, daar zijn we snel over uit.
Ja.
En de laatste. Komend weekend is de laatste thuisrace van Perez in de F1.
Ja.
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 Zo. Ja, nou nee. Ik denk het dan toch niet of zo. Want elke keer... Want ik denk van wel, hoor. Maar elke keer als je denkt van dit was het dan. Of hij komt altijd als een soort kat met 9 levens. Komt Perez weer bovendrijven. Dus zul je zien dat hij volgend jaar nog gewoon, tussen aanhalingstekens, in de Red Bull zit. Ja. Terwijl Lawson daar natuurlijk in moet. En dan kan Cola Pinto mooi naar 4-carb en zo.
Oh, kijk. Je hebt het mooi ingevuld. Ja. Het zou zomaar kunnen. Ja, Mexico, jongens. Ik wou zeggen, wie gaat er vooraan rijden? Maar het valt gewoon niet te voorspellen.
Nee.
Is er een bepaald team waarvan je zegt van... Nou, die gaat daar waarschijnlijk uitblinken vanwege het hoogteverschil. Of vanwege de layout?
Ja, maar dat moet je niet onderschatten. Ik heb mezelf ook best wel een paar keer gereced. En dat hoogteverschil doet zoveel. Je hebt veel minder vermogen.
Ja.
Wij reden daar met de A1 Grand Prix. Maar als je dan wegreed, moest je al echt met meer toeren wegrijden. Want anders sloeg de motor af.
Zo erg.
Zo voelde je dat gewoon meteen.
Okay.
Maar je hebt ook minder weerstand natuurlijk. Ijle lucht.
Ja.
Dus, maar dat doet natuurlijk heel veel met al die aerodynamica. En zeker nu het zo dicht bij elkaar zit. Is het denk ik niet te voorspellen wie daar meteen ook de goede setup vindt. En met de goede auto staat.
Ja. Ja, sowieso. De start is natuurlijk altijd geweldig daar.
Ja, ja, ja.
Het gebeurt altijd wat. Het is altijd met z'n allen één grote dragrace op de eerste bocht af.
Weet je nog vorig jaar, joh, die start? Dat Perez daar even zich vergiste.
Zo.
En nog bijna met Max eraf vloog.
Ja.
Zo, de knetters.
Ja, het is
voorstellen moeilijk, dat nu gebeurt, hè, zoiets.
Ja.
Perez die nog één keer een statement wil maken en dan rost hij Max eraf.
Moet hij wel Q3 halen.
Oh ja. Precies.
Het is zo'n lange weg naar de eerste bocht.
Ja.
En je hebt zoveel slipstream nog.
Waardoor het rempunt ook weer anders komt.
Ja.
Ja.
Ja. En dan is het nog best wel krap.
Ja.
Dus je hebt een lange remweg ook relatief. Ja, dan is er veel mogelijk.
Ja, ja. Is het misschien dan niet eens zo erg of je daar bijvoorbeeld niet op pole staat? Dat is misschien nog wel beter, hè?
Ja, als je natuurlijk de goede slipstream hebt. Ja. We hebben het wel alle kanten op gezien dat degene op pole wel als eerste de eerste bocht in ging. Maar we hebben ook gezien dat je beter derde kon staan bijvoorbeeld. Ja. Of tweede of vierde. Of, ja. Dus het kan alle kanten op eigenlijk.
Altijd wel een leuke baan vind ik. Met dat hele stadion en zo. Het is wel...
Ja, de setting, hè, het plaatje.
Setting, ja.
Maar het is ook... Ik heb er natuurlijk nooit in een echte auto gereden, Jeroen wel. Maar ik bedoel, ik zit ook wel eens op in een sim. En dan vind ik dat ook altijd een leuk baantje om gewoon... Of een baantje, klinkt zo denigrerend. Maar een leuk circuit om op te rijden. Weet je? Volgens mij is dat voor een echte coureur best een leuke baan.
Ja, dat is heel gaaf. Je hebt met name de weg terug weer richting het stadion. Al die S's.
Ja.
Dat is zo snel. Vroeger was het daar wel heel hobbelig en wat Spartaanser, zeg maar. Het was eigenlijk leuker. En dan had je de laatste bocht om het stadion heen. Die echt, daar ging Senna nog een keer over de kop. Dat was echt... Dat was echt tandenbijt iedere ronde. maar ja, even goed. Het heeft echt wat, die baan.
Ja, dat leek vroeger een beetje op de Parabolica, toch? Een beetje zo'n lange... Ja.
Ja, en er heeft een grindbak gelegen. Daar ging Senna over de kop. Maar ze hebben ook op een gegeven moment de muur gewoon aan de baan gezet. Dus dan rij je... Ja, echt langs de muur daar. Het was volgens mij kort remmen, maar bijna vol gas.
Ja, gaaf hoor.
Ja.
Maar goed, we gaan het toch doen, jongens. Een kleine voorspelling.
Goh, jeetje, moet ik als eerste? Ja, laten we dan eens iets heel anders gaan doen. Laten we zeggen de Piastri een Grand Prix wint. En Max Verstappen tweede en Charles Leclerc derde. Zo.
Zo.
Ja, even wat anders, hè?
Nou, Jeroen, ga daar maar overheen.
Ik denk dat toch McLaren er weer staat. Dat is dan... jij zegt Piastri, maar ik denk dat Norris echt wel goede kansen heeft om te winnen weer. Verstappen staat er ook gewoon bij. Dus Verstappen en dan een Ferrari, dan Leclerc.
Ja.
Maar ik heb straks gezegd dat Norris niet de killer is en zo. Dus dan voeg ik er nog aan toe. En dat Norris, dat voorspel ik dan gewoon even... Gaat bezwijken onder de druk en die gaat de finish niet halen in Mexico.
Dan is het helemaal klaar. Kampioenschap.
Ja, helaas.
Ja.
Maar meestal zijn mijn voorspellingen niet juist. Dus voor dat, iedereen die nu denkt...
Heeft de burger moeten... Ja.
Precies, dus wanhoop niet.
Maar als je kijkt naar afgelopen race in Austin... Ja, het enige wat Norris kan gebruiken is een keer een uitvalbeurt van Verstappen, toch? Anders wordt het wel heel lastig.
Ja, en dan wordt het ook in één keer echt interessant als dat gebeurt. Het kan bij beide gebeuren gebeurt het bij Norris, dan is het klaar. Dan weten we gewoon, dat gaat niet meer lukken. Gebeurt het bij Verstappen, dan wordt het echt spannend.
Ja. Dus, en in Mexico gebeuren wel eens rare dingetjes.
Mm-hmm. Ja, dat, daarom. Dus je weet het niet. Ja. Maar het kan ook in de melee natuurlijk. Hè? In de eerste bocht.
De eerste bocht, zeker.
Er zijn zo vaak mensen die elkaar even aantikken. Ja. Het is natuurlijk een soort trechter waar je naartoe rijdt. Dus.
Nou jongens, bedankt voor jullie komst. Jullie ook bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Verder volg je natuurlijk het laatste nieuws op Formule 1.nl. En lees je de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Hoi hoi!